Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Een nieuwe COVID-variant heeft Brazilië in een ongekende crisis gestort. Patiënten sterven op de gangen en berichten druppelen binnen van mensen die met hartslag in een lijkzak worden gestopt. Maar overheidsmaatregelen blijven uit, ziet correspondent Nina Jurna. Wanbeleid dat niet alleen voor de Brazilianen een probleem is, maar ook voor de rest van de wereld.
Deborah die woont met haar moeder in een voorstad in het noorden van Rio de Janeiro. En half maart kreeg haar moeder op een gegeven moment klachten. Voelde zich niet lekker, druk op de borst, moest hoesten. En Deborah besloot om haar moeder naar het ziekenhuis te brengen. Nou, ze komt daar aan en moet je voorstellen, het is een groot publiek ziekenhuis met een afdeling voor de eerste hulp. Maar daarnaast ook nog een aparte COVID-afdeling. Omdat in juist uitgerekend in die voorstad het aantal COVID-slachtoffers al een jaar lang heel erg hoog is. De moeder die komt daar binnen. En de arts die op basis van de eerste symptomen denken ze al dat het om COVID gaat. Ze gaan een test doen. Blijkt ook COVID te zijn. Deborah die laat haar moeder daarachter. En een paar dagen nadat zij haar moeder heeft achtergelaten in het ziekenhuis beginnen er sms'jes binnen te komen van haar moeder. Teksten als help me, haal me hier weg. Ik krijg hier helemaal geen hulp. Ik krijg geen zuurstof. Ik heb honger, ik heb het dorst. Ik lig hier tussen 50 mensen op de gang.
Een oproep van blinde paniek, haal me hier weg, kom me halen.
Je voelt als het ware, als je het leest, voel je het schreeuwen erin. Zo, toen ik het ook las, toen ze het mij liet lezen, Deborah, van jeetje, dit is een paniek situatie waar haar moeder in verkeert. Vervolgens krijgt Deborah op dezelfde telefoon van hetzelfde nummer, krijgt ze audioberichten via WhatsApp. En haar moeder die spreekt dan in dat ze van haar laatste geld, de laatste 7 real, en dat is omgerekend iets van 1,50 euro... heeft ze nog 4G op haar telefoon gezet. En daardoor kan ze dus die audioberichten sturen. En dan komt er een hele stroom van audioberichten.
Gente, eu consegui colocar 7 reais de crédito.
Waarin je de moeder zwaar ademhalend, happend naar lucht hoort praten, met op de achtergrond een enorm lawaai van de ademhalingsapparaten. Maar je hoort dus die moeder berichten, haal me hier weg. Wil je dat ik hier doodga? Ik lig op de gang, niemand kijkt naar me om. Ze vertelt dat ze op een gegeven moment, dat vond ik ook heel heftig, dat ze het zuurstofapparaat met de buurvrouw moet delen. Dat die buurvrouw op een gegeven moment dood is gegaan. Dat ze het zuurstofapparaat van die buurvrouw heeft gekregen. Ja, je hoort de paniek in die stem.
Je zou zulke berichten maar van je moeder krijgen. Wat doet Deborah dan?
Ja, die schrikt zich te pletter. Die gaat direct naar het ziekenhuis toe. En hoewel het dus verboden is om daar binnen te gaan op zo'n COVID-afdeling, lukt het haar om naar binnen te glippen. En ze schrikt gigantisch wat ze daar ziet. Ze zegt later, als ze daarop terugkijkt, en toen ze dat mij vertelde, zegt ja, ik had het idee dat ik op een slagveld was, oorlogssituatie, wat ik daar zag.
Wat ik vi lá dentro foi cena de guerra. Exatamente isso. Pessoas agonizando.
Dat ze binnen heeft gezien.
Pessoas agonizando no corredor. Eu colocava capuz.
Ze ziet haar moeder liggen op een gang met zeker 20, 30 mensen. Sommige mensen hangen over stoelen heen. Sommige liggen op een dun matrasje. Haar moeder die ziet er veel erger uit dan het moment dat ze haar moeder daar heeft achtergelaten. De moeder heeft dagen niet gegeten. Dat er ook niet verschoond wordt. Ze ligt in een luier. En achteraf zegt die moeder ook dat ze gewoon een hele week in dezelfde luier heeft gelegen.
As roupas de cama, porque as roupas de cama dela estavam encharcadas de urina.
Porque haar lakens zaten helemaal onder de plas, want ze werd ook niet naar de wc gebracht. Porque ela não ajuda ela para ir para banheiro.
Não, nem trocar uma fralda.
Muitas luiers werden niet verwisseld.
Muitas pessoas que estão sendo internadas. Minha mãe ficou do dia 19 ao dia 26 com a mesma fralda.
Die moeder die moet daar weg.
Ja, die moet daar weg, maar haar daar zomaar op dat moment weghalen, ja, dat kan ze niet. Dat is geen optie voor haar.
Want Nina, is dit hoe het eraan toe gaat in de Braziliaanse ziekenhuizen op dit moment?
Ja, het gaat er zo aan toe in de publieke ziekenhuizen. En dat zijn de ziekenhuizen van de gemeente, hè, of de overheid. En daar zijn de meeste Brazilianen op aangewezen. En in die ziekenhuizen is meer dan 90% van de ziekenhuizen zijn vol. Op de intensive care is geen plek meer. Het personeel loopt op de tanden. Er is geen medicatie, er is een tekort aan alles. En dan krijg je dus dit soort taferelen.
De zorg is ingestort, als ik het zo hoor.
De zorg is ingestort. En kijk, Brazilië zit al dik een jaar in deze situatie. En wij hebben eigenlijk hier nooit een moment gehad dat het aantallen minder zijn geweest. Dus die gezondheidszorg, die collapse heeft zich opgebouwd. Maar er is ook nooit een moment geweest dat het even zich kon herstellen. Dat personeel op adem kon komen. Dat er verbetering kon komen. Dus het is eigenlijk opgebouwd naar het moment dat het nu instort. En daar zitten we nu middenin.
En ben jij zelf bij dit ziekenhuis geweest waar de moeder van Deborah ligt?
Ja, ik ben er zelf geweest.
Ik ben aangekomen bij een heel groot ziekenhuis hier in Duque de Caxias. Dit ziekenhuis is dus de moeder van Deborah terechtgekomen, ongeveer 3 weken geleden. En wat ze daarover vertelt is gewoon eigenlijk een horror scenario. Ik zie dat er heel veel mensen hier onder een tent zitten te wachten. Ik schat hier zeker zo'n 60 mensen. Het zijn allemaal familieleden van mensen die binnen liggen in het ziekenhuis. En hier zelfs op de stoep zitten ze met tassen met eten. Tassen met handdoeken, kleding, alles. Te wachten op hun tot ze opgeroepen worden om dit af te geven voor hun families. En ook te informeren hoe het met hun gaat.
Er verschijnt een dokter in een witte doktersjas in de deuropening met een lijst namen. Roept dan de naam van de patiënt om. Dus nou, als jij dan de naam van jouw geliefde hoort als familielid, je zit daar buiten, dan snel je naar de ingang. Dan ga je luisteren wat de dokter te zeggen heeft. Die zegt dat dus ook ten overstaan van iedereen. En heel snel, je kunt hem ook geen vraag stellen, want hij is alweer bij de volgende naam. En wat dus opvalt, is dat het vooral veel jonge mensen zijn, 30'ers, 40'ers, gezonde mensen in de bloei van hun leven. En dus zeker niet alleen maar oudere mensen of mensen die al een onderliggende aandoening hebben.
Ja, want dit zijn de uitwassen van wat we inmiddels de Braziliaanse COVID-variant zijn gaan noemen.
Ja, klopt. Het wordt hier ook wel de Manaus-variant genoemd. Hè. De Manaus, dat is een stad in het noorden van Brazilië, in de Amazone. Dat is waar deze variant ontstaan is. Op dit moment is 60-80% van de COVID-besmettingen is deze nieuwe Manaus, Brazilië-variant P1, zoals de wetenschappers hem noemen. En die overroelt dus eigenlijk de andere variant.
En wat is die Braziliaanse variant precies? Wat is het verschil?
Nou, het grote verschil is dat deze variant volgens wetenschappers veel besmettelijker is. Die kan ook jonge mensen, gezonde mensen treffen. Dus het is een in die zin veel gevaarlijker variant. Maar ook ja, jij en ik bij wijze van spreken lopen ook gevaar. En dat maakt ook dat de alarmsituatie ook wel een stuk hoger is. En het voor veel meer mensen, veel grotere groep mensen ook dichterbij komt.
Dit is de situatie waarin Deborah haar moeder bijna stervend, zeg jij, aantreft in dat ziekenhuis. Wat doet zij? Kan zij iets ondernemen?
Ze probeert alles op alles te zetten om haar moeder daar weg te krijgen. Ja, natuurlijk omdat ze inziet van ja, als dit nog langer gaat duren, dan gaat mijn moeder misschien wel dood.
En kan ze iemand in dat ziekenhuis spreken?
Op een gegeven moment krijgt zij van een verpleger een zeer alarmerend bericht.
E os médicos botando na certidão de óbito COVID, eu empacotando o corpo de pessoas vivas. Pacotei uma vez só, mas eu me retirei da sala e não concordei.
Hij stuurt haar een WhatsApp-geluidsbericht, waarin hij dus vertelt dat mensen die overlijden, dat die direct in lijkenzakken worden afgevoerd. En hij beschrijft op een gegeven moment dat hij heeft ontdekt dat iemand zelfs nog polsslag heeft. Dus die leeft nog.
Iemand die nog steeds leeft, wordt in een lijkzak gelegd?
Ja, door de haast die er is om weer bedden vrij te maken, worden dus mensen die overlijden, die worden dan snel afgevoerd. Dat is wat hij beschrijft in zijn audio aan Deborah. Dat hij dat zelf heeft gezien en daar gigantisch van geschrokken is en ook in opstand is gekomen. En ja, ze raakt helemaal in paniek en besluit, wat er ook gebeurt, mijn moeder moet hier nu zo snel mogelijk weg. En dan gaat ze echt actie ondernemen.
En hoe gaat ze dat doen?
Deborah werkt voor de gemeente en ze zet dus haar contacten in bij de gemeente, maar ook bij de politie. Ze gaat met de audioberichten van haar moeder en haar WhatsApp-berichten stapt ze naar de lokale media. Uiteindelijk lukt het haar om haar moeder daar weg te krijgen en verlaat haar moeder het ziekenhuis met een ambulance, loeiende sirenes, aan de beademing. Maar Deborah weet niet waar haar moeder naartoe wordt gebracht.
En Nina, Deborah heeft, als ik het zo hoor, de connecties, de intelligentie, het doorzettingsvermogen om ja, veel te kunnen doen voor haar moeder. En het lukt haar dus uiteindelijk ook om haar uit die situatie weg te halen. Maar dat lijkt me voor veel Brazilianen helemaal niet zo mogelijk. Dit klinkt als een land dat aan de rand van de afgrond staat op dit moment.
Nou ja, absoluut. Het is voor heel veel mensen ook niet mogelijk. En dat maakt ook dat heel veel mensen ook niet naar het ziekenhuis durven te gaan. Omdat ze ook bang zijn dat als ze daar met lichte klachten komen, dat ze daar uiteindelijk misschien wel veel slechter uitkomen. Waardoor ook heel veel mensen thuis sterven en ook niet worden opgenomen in de cijfers. Maar dat is gewoon eigenlijk een hele absurde situatie. Maar dat is wel de realiteit in Brazilië momenteel.
En hoe gaat de overheid met deze realiteit om?
Nou ja, dan wordt er gevraagd door journalisten aan de president, president Bolsonaro, hè, wat hij daarvan vindt. En het enige wat hij zegt, de economie moet open blijven, alles moet doorgaan. Dus de overheid in deze is eigenlijk al het hele jaar niet aanwezig.
Want hoe adresseert Bolsonaro op dit moment de situatie die jij beschrijft? Hoe spreekt hij hier dan over, publiekelijk?
Ja, dan zijn het allemaal in de terminologie van ja, we gaan allemaal een keer dood. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik ben geen begrafenisondernemer. Hè? Als hem gevraagd werd hem gevraagd, God, wat vindt u ervan dat er zoveel doden zijn?
Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas. Respeitar, obviamente, os mais idosos.
Hij toont ook geen enkele empathie naar de slachtoffers. Terwijl, ja, we zitten hier al op 380.000 mensen die zijn overleden. 15 miljoen besmettingen, dus het is enorm. Maar vanuit de overheid en zeker vanuit president Bolsonaro is er geen enkele ja, gevoel eigenlijk. En dat wordt eigenlijk alleen maar erger. Omdat er ook nooit een heel duidelijk anti-COVID-beleid is geweest. We hebben hier nooit een strenge lockdown gehad om ook even het aantallen te proberen naar beneden te krijgen. Dus dat dit nu aan de gang is, die instorting van de medische stelsel, komt ook mede door de situatie van de overheid en een gebrek aan nou ja, leiderschap. En als je blijft ontkennen en blijft de economie voorop stellen, ja, dan heb je dus de situatie die we nu krijgen. Een vicieuze cirkel die helemaal uit de hand loopt.
Dus als hij nalaat om harde maatregelen te nemen, zet hij dan al zijn hoop in op een vaccin?
Ja, dat zou je denken. We hebben juist gezien dat Bolsonaro daar enorm eigenlijk achterliep op andere landen. Hij weigerde met Pfizer in zee te gaan. Pfizer die bood op een gegeven moment aan Brazilië om voor een laag bedrag ook dat in te kopen. En Bolsonaro die was heel sceptisch. Hij heeft op een gegeven moment ook naar aanleiding van de overeenkomst waar dan in stond dat Pfizer niet verantwoordelijk was voor de bijwerkingen, zei hij dus, en dat meende hij serieus. Dus als ik nu ineens in een krokodil verander, of als alle vrouwen ineens baarden krijgen, dan is dat niet de schuld. Dan kunnen we daar niks aan doen en dat kan gewoon gebeuren.
Se você virar o chip, virar o jacaré, é problema de você, pô. Vou falar outro bicho que pensar que falar besteira aqui, né? Se você virar super-homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou...
En hij meende dit dus serieus. Het was geen joke, het was echt serieus. Al met al heeft hij ook echt een beleid gevoerd. Niet alleen wat funest is geweest voor de COVID-bestrijding en de verspreiding. Maar ook heeft hij bewust ook zich tegen vaccins gekeerd. Waardoor we dus nu in de situatie zitten dat slechts 10% van de bevolking op dit moment gevaccineerd is.
Want een populist die nalaat om impopulaire economische maatregelen te treffen, daar kan ik me nog enigszins iets bij voorstellen. Maar als iedereen sterft door zijn beleid of dat gebrek eraan, dat kan toch ook niet in zijn belang zijn? Al is het maar omdat hij dan, lijkt mij, niet wordt herkozen.
Uiteindelijk is mijn inschatting dat Bolsonaro hier wel op afgerekend gaat worden. Want ja, je kunt wel blijven ontkennen, maar als de realiteit en de cijfers en de realiteit van steeds meer Brazilianen is dat hun families doodgaan, dat ze zelf gevaar lopen en dat er ook niks helpt, ja, dan zal uiteindelijk dat ten koste gaan van Bolsonaro zelf, is mijn inschatting.
Hey, en dit is een Braziliaans probleem, maar het is natuurlijk ook niet alleen een Braziliaans probleem. In Nederland steekt die Braziliaanse variant inmiddels ook de kop op. En op een bepaalde manier is toch de hele wereld de dupe van Braziliaans wanbeleid.
Dat klopt. Het is eigenlijk helemaal geëscaleerd. Het is de grenzen overgegaan. Brazilië wordt nu zelfs al een gevaar voor de wereld genoemd. Dus als dit zo doorgaat, wordt Brazilië een paria. Je ziet ook dat steeds meer landen hun grenzen sluiten. Air France wil niet meer vliegen. De KLM vliegt nog wel, maar voor hoe lang?
En de ogen van de wereld zijn dus wel op dit moment echt ook op Brazilië gericht. Al is het misschien ook een beetje uit eigen belang.
Nou ja, dat is eigenlijk wel zo, Thomas, hoor, denk ik. Want kijk, ik ben al een jaar langer verhalen aan het maken over de situatie in Brazilië, over de gezondheidszorg die in aan het storten is. Dus ja, nu gaan we echt pas goed de alarmbellen af, ook in het buitenland, omdat het nu ook het buitenland treft. Dus ja, ergens natuurlijk wel weer heel cynisch. Maar ik ben al lang blij dat er nu ook echt heel veel aandacht voor is. En toch misschien een methode om de nationale regering hier onder druk te zetten. Misschien moet die druk wel uit het buitenland vooral komen nu.
En Deborah heeft haar moeder uit dat ziekenhuis kunnen krijgen. Waar kwam ze nou uiteindelijk terecht?
Nou, die moeder die heeft ze na lang zoeken gevonden in een ziekenhuis in de wijk Villa Isabel. Een wijk waar een ziekenhuis, het publieke ziekenhuis, waar de moeder goed behandeld wordt, waar op dit moment ze buiten gevaar is. Ze is redelijk goed opgeknapt. Ze is op dit moment op de herstelafdeling, dus ze ligt niet meer op de COVID-afdeling. Deborah mag daar ook slapen. Die brengt haar moeder iedere dag nog weer schone kleren. Soms blijft ze daar dan slapen. Ik heb je moeder ook gesproken. En als die dan terugblikt op wat er is overkomen, dan is ze echt nog steeds heel erg aangeslagen.
Ze hebben chamado pedir socorro. Socorro, me tiram daqui. Me tira daqui, que eu vou morrer. Eu só não, mas todo mundo. Maar no momento, eu tava pedindo socorro.
Zij heeft het gered, maar zoveel anderen niet.
Inderdaad. En ja, dagelijks sterven hier toch tussen de 3.000 en 4.000 mensen. Dus dat zijn nog grote, hoge aantallen.
Dank je wel, Nina.
Graag gedaan.
Succes daar.
Dank je.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Henk Ruigrok van de Werven, Nina van Hattem en JP Geersing. Dit was Vandaag. Morgen weer.